Leuk dat je luistert naar de Zorgthuis NL podcast Verzorgd door Leeuwendaal. In deze reeks van 4 podcasts leer je hoe een zorginstelling het meeste haalt uit een raad van toezicht. Door optimaal gebruik te maken van de toezichthouder kun je jouw organisatie stevig op de kaart zetten en zorg dragen voor een goed beeld van zorgprofessionals in de praktijk. In deze 4 podcasts nemen Peter Gerritsen en Raoul Schildmeijer van Leeuwendaal jou mee in de wereld van toezicht in de zorg. Mijn naam is Maarten Feynoud. Ik zorg voor verhelderende vragen, zodat we de expertise van beide heren optimaal kunnen benutten. Dit is editie 2 en hierin staat de praktijk van toezicht centraal. Want hoe run je nou een raad van commissarissen of een raad van toezicht? Hoe ga je om met de informatie en de verplichtingen die eromheen hangen? Heren, welkom.
Dankjewel Maarten.
Sessie 2. Bij de vorige podcast hebben we het gehad over het toepassen van de code Good Governance door de Raad van Toezicht. En vandaag gaan we het dus hebben over de praktijk. En daarin hebben we het over de Raad van Commissaris en de Raad van Toezicht. Peter, kan je ons even helpen? Wat is het verschil tussen beiden?
In strikte zin is het verschil dat een Raad van Commissarissen meestal geïnstalleerd wordt als het gaat over een organisatie met een winstoogmerk.
Ja.
En heel veel zorginstellingen zijn ook stichtingen. En dan heb je het dus over een organisatie zonder winstoogmerk. En dan heb je het vaak over een raad van toezicht. In het kader van deze podcast bedoelen we eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus de commissaris als toezichthouder en de toezichthouder in dezelfde rol.
Ja.
Dus we roepen ook op om beide groepen te blijven luisteren.
Heel goed. Ja. Dus mocht je als zorginstelling, als bestuurder nu denken, ik heb een raad van commissaris, moet ik nou ook nog een raad van toezicht? Dat is niet nodig.
Dat is niet nodig. Nee. Zeker niet.
Hey, die raad van toezicht, die raad van commissarissen, die houdt dus intern toezicht. Maar je hebt ook extern toezicht op zorginstellingen natuurlijk. Hè? Hoe is dat externe toezicht georganiseerd?
Ja, de BV Nederland voorziet in een aantal organen die dat als taak hebben gekregen. Je hebt zoiets als de IGJ.
Ja, de Inspectie Gezondheid, Zorg en Jeugd is dat?
Exact, die bedoel ik. En die houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dan heb je de NZA, dat is de Nederlandse Zorgautoriteit. Die houdt toezicht op de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg.
Mm-hmm.
En dan heb je het CBIG. En die beoordeelt of een zorginstelling gerechtig is op een toelating in het kader van de WTZI-financiering.
CBIG?
Ja, dat staat voor het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg. En die houden een BIG-register bij,
ja.
De beroepen in de gezondheidszorg. En jij moet als zorginstelling moet jij dat register invullen. Zodat jij in ieder geval blijk geeft van het feit dat jouw zorgprofessional geregistreerd staat in dat BIG-register.
Duidelijk. Dat zijn de externe, de externe ogen die naar jouw organisatie kijken.
Exact. En dan nog één aanvulling, Maarten, op dat WTZI-stuk wat ik noemde. Hè? Dat staat voor Wet Toelating Zorginstellingen. En als jij WTZI-financiering krijgt, dan ben je ook meteen verplicht om een extern toezicht in het leven te roepen.
Oké.
Dus dan moet je sowieso een RVC of een RVT optuigen.
Duidelijk. En dit is extern toezicht, maar Raad van Toezicht, dat is natuurlijk intern toezicht. En daar gaan we het over hebben vandaag in de praktijk. Want wat dient een zorginstelling nou op te tuigen voor goed bestuur en goed toezicht?
Ja, in het kort kun je denk ik het beste het onderscheid maken tussen een toezichtskader en een toetsingskader.
Een toezichtkader en een toetsingskader, zeg je?
Ja, het toezichtkader is deels eigenlijk extern opgelegd. Hè? We hebben het net gehad over de organen die controle houden.
Ja.
Daar kun je denken aan de governance code zelf, hè, die natuurlijk in het leven is geroepen. Hoe pas je die toe? Het gaat ook over de verschillende financieringsvormen die vervolgens eigenlijk ook wel een soort van eis hebben om aan te tonen wat er met geld is gebeurd.
Ja.
Dus je doet er verstandig aan om dat vast te leggen. Nou, het interne toezichtskader, dat gaat veel meer over van hoe heb je dan zaken vastgelegd. En dan heb je het over statuten, reglementen, profielschetsen van je functionarissen. Dat zijn eigenlijk de dingen die je gewoon verplicht bent om vast te leggen.
Duidelijk.
Exact. En dat toetsingskader, daar maken wij dan een onderscheid in tussen het besturingskader en het beheersingskader.
Ja.
Waarbij het besturingskader, dat gaat veel meer over je strategische plannen die je hebt. En hoe, zou ik maar zeggen, is die dan te volgen voor een raad van toezicht?
Mm-hmm.
Ja, een meerjaren beleidsplan knip je op in een aantal jaarplannen. En hoe volg je die dan? Door middel van kwartaalrapportage. Nou, daar maak je afspraken over met je raad van toezicht als bestuurder.
Ja.
En dat beheersingskader, daar gaat het veel meer over. Hoe leg ik kwaliteitsachtige zaken vast? In financiële, dan wel in zorgkwaliteitszin. Dan heb je het over je HKZ-certificering, je risicobeheersingssysteem, je kwaliteitshandboek, dat soort zaken.
Zijn er ook concepten voor? Want ik kan me voorstellen, als je dat zelf moet afspreken als bestuur en raad van toezicht, dat best wel lastig is. Zijn er
opzetjes voor? Zeker. In de cursus die we geven behandelen wij die ook. Hè. We laten een scala van verschillende toezichtskaders en toetsingskaders de revue passeren.
Ja.
Van organisaties die het echt heel nauwkeurig en bijna volgens de letter van de wet hebben ingeregeld, tot organisaties er heel pragmatisch mee omgaan. Ja, en ons advies is eigenlijk om het altijd maatwerk te maken. Omdat in dat hele instrumentarium, daar zitten echt wel dingen die je niet nodig hebt. Dus in je afspraken set tussen bestuur en toezicht, doe je er verstandig aan om datgene in te zetten waar je echt een toegevoegde waarde uit ontleent.
Ja, dat kan dus ook wel organisch zijn, kan ik me voorstellen. Dat af en toe ook verandert, want het hangt ook van de personen af wat voor toezicht houders heb je.
Het hangt van de personen af, maar het hangt ook af van de fase waarin de organisatie zit. Nieuwe organisaties, bijvoorbeeld in de thuiszorg, ja, die groeien natuurlijk enorm hard. Daar horen wellicht andere indicatoren bij die je bespreekt tussen bestuur en toezicht dan een organisatie die al jaren een soort van vaste positie heeft en veel meer gericht is op going concern.
Ja.
Zoals ik al zei, het is maatwerk. Dus maak daar ook goede afspraken over.
Dit doe je natuurlijk in het kader van de Code of Good Governance, toch? Ik krijg een knik, zie ik.
Ja, klopt. Ja.
Maar is het ook verplicht?
Ja, voor de luisteraars van deze podcast en vanuitgaande dat dat leden zijn van ZorgThuis.nl, is het verplicht.
Ja.
Er zijn wat escape mogelijkheden, maar dat heeft veel meer betrekking op hoe groot is je organisatie. Heb je heel veel ZZP'ers en wat minder mensen in loondienst. Maar in principe is hij gewoon verplicht.
Ja, en het helpt je dus ook om de boel scherp te houden.
Absoluut.
Ja.
En je hebt zoiets als verplicht, zeker richtinggevend.
Ja.
Maar eigenlijk is in beide gevallen het verstandig om in ieder geval het beste uit die governance code te halen.
Ja, ja. Ja. Of je nou wel of niet verplicht is, eigenlijk hoor ik jou zeggen, ook al zou het niet verplicht zijn, hanteer dat.
Nou ja, om de cirkel rond te maken. Ik begon mijn verhaal met het benoemen van die externe toezichtsorganen.
Ja.
De meeste mensen in de zorg weten dat als het een keer ergens niet goed gaat, dan gaan die toezichtsorganen, die gaan kijken hoe jij nou je governance hebt ingeregeld.
Ja.
Dus je doet er inderdaad verstandig aan om in ieder geval de basis op orde te hebben.
Om te voorkomen dat zij op de deur kloppen en meteen zien dat het niet goed
exact.
Gaat.
In dit kader, Maarten, kan ik misschien nog één voorbeeld geven.
Ja.
Zeer recent was buurtzorg even in opspraak.
Ja.
Omdat de Governance Code Commissie, dat is eigenlijk een nieuw extern toezichtsorgaan. Die riep eigenlijk buurtzorg ter verantwoording. Omdat niet helemaal duidelijk was wat nou precies de scheiding van de geldstromen was tussen privaat commerciële organisaties van buurtzorg en buurtzorg zelf.
Ja.
Nou, dat is allemaal met een sisser afgelopen. Maar dat is eigenlijk positief afgelopen omdat buurtzorg uiteindelijk in staat is geweest om aan te tonen dat ze hun governance code goed hadden ingeregeld.
Ja, en van binnenuit dus eigenlijk al eventjes op scherp werden gesteld in plaats van dat iemand extern
op de vingers tikt. Ja. Ja, en als er dan iemand extern om de hoek komt kijken, dan heb je in ieder geval blijk gegeven dat je betrouwbaar en transparant bent.
Ja. Nou ja, of je nou wil of niet, jij zegt dus je moet het sowieso doen, maar het is verplicht, dus dan moet je het sowieso aanhouden. Maar hoe organiseer je dat nou, dat interne toezicht?
Dan kom je natuurlijk in de kern uit op wat zijn de afspraken tussen de raad van toezicht en de bestuurder.
Ja.
Over hoe je samenwerkt, hoe het samenspel eruit ziet en welke informatie je uitwisselt met elkaar. Dus dat woord informatie komt dan als eerste bij mij op. Dat is de key hierin. Hè? Dus informatie is de levenshader eigenlijk van het toezichthouden.
Ja.
Dus wat hierin heel belangrijk is, is dat je goede afspraken maakt over informatie. Welke informatie krijgt de Raad van Toezicht? In welke frequentie en in welke vorm? En natuurlijk ook in welke kwaliteit?
Ja, je gaf al eerder eventjes aan, die informatie is echt een heel belangrijk onderwerp. Hè? En daar gaat het over. Dat samenspel tussen bestuur en toezicht. Daar draait alles over welke informatie krijg je wel, welke informatie krijg je niet.
Mm-hmm.
Waarom is die informatie nou zo'n belangrijk onderwerp?
Nou ja, kijk, omdat je moet je voorstellen, wat heeft een raad van toezicht te doen en hoe doe je dat? Ja, wat je te doen hebt is toezicht houden op de organisatie. En de manier om dat te doen is dat je je informeert over die organisatie. Ja. Dus informatie is je levenslijn om dat te doen. En ja, het is ondoenlijk natuurlijk voor een toezichthouder om alles te weten over die organisatie. Je doet het ernaast en sowieso kun je alles weten over een organisatie. Dus,
en dat is de vraag.
En de vraag stellen is een beantwoorden. Het is eigenlijk altijd een beetje een kameleneus. Dus aan de, ja, je ziet de neus van de kameel, maar je moet maar aannemen dat er ook twee bulten achter zitten.
Ja.
Dus je hebt altijd te doen dat je je afvraagt van kan ik voldoende vertrouwen op deze informatie om oordelen te vellen die eigenlijk veel verder gaan dan ik alleen maar op basis van die informatie zou kunnen zeggen.
Ja, in die zin, kennis is macht.
Ja,
wil je goed macht. Toezicht houden, dan heb je alles nodig. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, gooi dan alle informatie over de schutting of werkt dat niet?
Het gebeurt wel, maar het werkt. Dat is dan weer de andere kant. Dus het gaat om de balans.
Ja.
Want je ziet ook wel bestuurders die dan maar gewoon ook alles geven. Dus op een detailniveau uitkomen dat de toezichthouder erin verdrinkt. En dat is dan wel heel open, maar is dat dan ook nog transparant? Dat is natuurlijk dan weer de vraag.
Ja. Dus, kan je daar eens een voorbeeld van noemen?
Nou, ik ben eens een toezichthouder tegengekomen. Die had dan te maken met een bestuurder die gaf echt informatie op het niveau van namen en nummers. Hè? Dus er was een medewerker op het stafbureau en die was van 36 naar 32 uur gaan werken. En dat stond in de kwartaalrapportage.
Ja.
Dat is natuurlijk op zich heel open. Maar dan krijg je micromanagement. En op zich is het onderwerp hier, we houden goed in de gaten dat we niet te veel kosten maken voor het stafbureau. Het is overhead, geen handen aan het bed. Dus dat is een goede indicator om vast te houden met elkaar. Maar ja, of dan iemand van 36 naar 32 uur gaat werken en wie dat dan is, dat gaat natuurlijk veel te ver.
Ja, dat is helemaal niet relevant.
En je niet wil ook voor de Raad van Toezicht, nee.
Nee, want je wil ook niet dat die Raad van Toezicht op de stoel van de bestuurder gaat zitten.
Precies. Hè? Ja, en dan nodig je die Raad van Toezicht bijna uit op die stoel.
Ja.
Dus dan wordt het ook verleidelijk voor zo'n toezichthouder om er ook wat van te zeggen. Dan moet hij eigenlijk of zij de zelfbeheersing laten zien van joh, dit wil ik eigenlijk helemaal niet.
Ja, en hoe weet je dat nou? Of dat goed zit met die informatievoorziening? Of je voldoende informatie krijgt en niet te veel, niet te weinig? Hoe ga je daarmee om?
Ja, nou, wij bevelen van harte aan dat je als Raad van Toezicht ook geregeld een evaluatie doet.
Ja.
En laat die ook af en toe eens extern begeleiden. Dat hoeft niet elk jaar hoor, maar elke 3-4 jaar. En sta dan ook eens stil bij het onderwerp informatievoorziening. Zijn we daar tevreden over? Stel die vraag eens aan elkaar. En ga ook eens na, als je zo'n soort gesprek hebt over hoe werken we samen, welke informatie eigenlijk hoort bij welk aandachtspunt en waar jij op vertrouwt.
Ja.
En ik gebruik dan vaak als ezelsbruggetje de woorden gisteren, vandaag en morgen. Dus dan ga ik eens na met de Raad van Toezicht over wat is informatie die iets zegt over hoe het tot nog toe is gegaan. Resultaten tot en met gisteren, zeg maar. Hoe staan we er vandaag voor en hoe kijken we naar de toekomst? En welke informaties horen daar dan bij?
Ja, nou geef eens een voorbeeld dan. Wat voor informatie krijg je dan bij gisteren? Is dat echt gisteren? Of,
gisteren is iets is metaforisch bedoeld. Inderdaad, het gaat dan over de afgelopen periode.
Ja.
Achteruitkijkspiegelinformatie. Informatie die je terugvindt in een jaarverslag. In een jaarrapportage, financiële rapportage, wat de accountant zei bij de goedkeuringsverklaring. Dat soort informaties, hè, die gaan over het recente verleden, over geleverde prestaties en resultaten van de organisatie.
Ja, dat is eigenlijk de basis.
Ja, is ook zo.
Ja, ja. Die informatie die heb je, als het goed is, sowieso
beschikbaar. Ja, je hebt als bestuurder ook nodig, want je wilt zelf ook weten hoe het ermee is gegaan.
Ja.
Dus die basis moet ook op orde zijn. Ik kom eerlijk gezegd ook maar zelden tegen dat dat niet zo is, maar ook wel eens niet. Dus dat het te veel een inspanning is om die informatie steeds weer op tafel te krijgen. Dat geeft wel wantrouwen. Als dat niet op orde is, dan wordt het wel moeilijker voor een Raad van Toezicht om ook ruimte te geven aan de bestuurder om het eens te hebben over allerlei vergezichten die je ook nog zou kunnen hebben over nieuwe innovaties en zo.
Ja, over de dag van morgen. Maar voordat we maar naar morgen gaan, nog eventjes naar vandaag. Want wat voor informatie deel je dan over vandaag?
Ja, vandaag gaat dan over hoe stabiel, robuust is de organisatie vandaag. Dus hoe veerkrachtig is ze. In de vorige podcast hebben we dat geloof ik al even genoemd ook. Het beeld van dat je als vliegtuigbouwer altijd denkt van als een vliegtuig gaat vliegen, dan kom je een keer turbulentie tegen. Ja. Je weet niet wanneer en hoe zwaar, maar je moet er wel op voorbereid zijn. Ja, dat kun je van een organisatie eigenlijk ook zeggen. Dat er dingen zullen gebeuren, hard en zacht. Moet je je dan afvragen van zijn we robuust genoeg? Bijvoorbeeld kloppen onze informatiesystemen? Zijn er niet te veel workarounds ontstaan? Allerlei houtje-touwtje oplossingen. Ik ben nu actief in een organisatie, daar hebben de mensen in de lijn, de zorgteams, met Excel allerlei dingen in elkaar gefabriekt. Best creatief, maar ook wel kwetsbaar.
Ja.
En bovendien loop je risico's met de AVG bijvoorbeeld. Hè? Dus nou, dan ben je daar niet veerkrachtig genoeg, niet robuust genoeg. En de zachte kant hier is dat je kijkt naar hoe zit het met de mensen in die organisatie. Zijn mensen blij, tevreden? Wat we bij Leeuwendaal weten is dat betrokkenheid van mensen een van de belangrijkste voorspellers is van een goede prestatie van een organisatie. Nou ja, dat kun je meten, daar kun je het over hebben. Zijn mensen voldoende betrokken in hun werk?
Ja, dus gisteren moet op orde zijn, maar vandaag dus ook. Hè? Zijn mensen nu happy, kloppen de systemen, zijn we veerkrachtig?
Ja.
En morgen dan? Wat is morgen?
Ja, morgen gaat dan over wat staat ons te wachten? Wat komt er op ons af? En zijn we daarop ingericht? Zijn we ervoor toegerust om uitdagingen die eraan komen aan te gaan? Ofwel, we gaan nieuwe dingen doen en weten we dat we die kunnen? En zijn we in staat om ook te monitoren of we daar succesvol in zijn? Ik was laatst bij een zorginstelling die heel goed draait en bedacht had van, nou, we kunnen eigenlijk wel eens een stapje verder. Weet je wat we doen? We gaan een leerstoel op een universiteit financieren. En leuk idee, maar daar hoort natuurlijk weer een hele andere wereld bij die je dan moet leren kennen. En heb je dan daar ook voldoende inzicht in? En wat maakt dat je weet dat je daar succesvol in zult zijn? Dus dan wordt het ook allemaal wat minder voorspelbaar, wat minder tastbaar wat je moet weten. En dan gaat het allemaal wat meer verkennend worden. En dat hoort dan bij informatie van morgen.
Ja, gisteren, vandaag en morgen. En vooral morgen denk ik dan. Ja, de gisteren informatie hebben we wel. Die vandaag, dat is dan ook op basis van vertrouwen. Hè. Er wordt me nu ook steeds meer duidelijk dat die informatie dus ook zo'n lifeline is. Omdat die eigenlijk aangeeft wat het vertrouwen dan is tussen die bestuurder en die toezichthouder.
Ja.
Maar die informatie van morgen, dat vraagt ook dat je als toezichthouder dus weet wat er leeft in de maatschappij, dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen in de branche.
Ja.
Hoe doe je dat in de zorg?
Ja.
Is dat zo daadwerkelijk?
Ja, je ziet wel vaak, maar dat loopt eigenlijk door al die drie dimensies heen. Hè. Dus dat er binnen de Raad van Toezicht wel een soort portefeuilleafspraak is. Hè. Dus iemand heeft verstand van bijvoorbeeld huisvesting, of iemand heeft verstand van financiën.
Ja.
En van daaruit, of zeker natuurlijk ook van het medische invalshoek, is er altijd wel een Raad van Toezicht lid aanwezig, dus die daar van alles van af weet. Dus dat is een manier om dat te waarborgen. Een andere manier is dat je als Raad van Toezicht actief ook zoekt naar informatie, de organisatie ingaat, ofwel ook de omgeving van die organisatie verkent. Daar kun je aan merken, daar kun je zelf ook actief je in opstellen. Ik ben zelfs een keer een Raad van Toezicht tegengekomen, die hadden bedacht, we gaan een stakeholderconferentie organiseren. Dus we vragen alle mensen of alle partijen die belangrijk zijn voor deze organisatie erbij, en we gaan in een zaaltje zitten en we hebben het er nog eens over. En dat leverde zelfs een conflict op, want de bestuurder vond dat hij daarbij moest zijn. Wat ik trouwens ook vind.
Eigenlijk is dat de rol dan ook meer van de bestuurder om die vergadering te beleggen.
Ja, precies. Dus als ik dit voorbeeld gebruik, dan zie je ook dat de meeste toezichthouders daar zeggen, nee, wacht even, hier trekken we de grens.
Ja.
Zover gaat het niet.
Ja. Maar als die toezichthouders met elkaar om tafel zitten, zeg jij, dan zou die vergaderagenda moeten bestaan uit gisteren, vandaag en morgen.
Ja, dat is ook een manier om dat weer te ordenen. Waarbij het dan, als je het goed doet, ook weer zo kunt doen, is dat je, als het gaat over gisteren informatie, hè, dus de vaste set van informaties over geleverde prestaties en waar staan we nu, dat dan, dat kun je goed ook in een routine brengen, zorgen dat dat erop is, op tijd is en op dezelfde manier is, zodanig dat je daar in een vergadering eigenlijk ook heel snel langs kunt. En dan creëer je met elkaar ook de ruimte om de dingen te bespreken die eigenlijk veel leuker zijn. Namelijk de discussies over hoe staan we ervoor? Hoe sterk is de organisatie? Wat zien we op ons afkomen? Wat zijn nieuwe initiatieven die we moeten nemen, willen nemen? Het zijn natuurlijk vaak ondernemers waar we mee te maken hebben. Dus die hebben meestal wel ook een nieuw idee erbij. Dus dan kun je veel meer dat gesprek voeren. En dat kun je zelf organiseren door ervoor te zorgen dat je goed compact houdt wat gaat over gisteren.
Oké, dus een behoorlijke hoop informatie. Kan het zijn dat als je al die informatie beschikbaar hebt als bestuurder en deelt met je toezichthouder, dat het toch nog wel mis kan gaan?
Ja, als je alle informatie hebt, dat is bijna een utopische positie waar je niet kunt uitkomen. Dus je blijft altijd, denk ik, inschattingen maken.
Ja, want dat kan ook weer die overload aan informatie zijn waar je het hier over had.
Ja, precies. Dus dat je ook weer... Ja, dat is natuurlijk ook een kwaliteit om op een gegeven moment ook wel te durven beslissen.
Ja.
En voorbij te gaan aan, we weten nog niet alles, maar we denken wel dat het goed zit. Dus dat kan aan de hand zijn. Ja, en verder zit er natuurlijk altijd een risico op de manier waarop je over informatie praat met elkaar. Maar dan zit je veel meer op de interactie tussen de bestuurder en de toezichthouder dan over de informatie zelf. En als een bestuurder heel defensief reageert op aanvullende vragen, een houding kiest van zo van... Denk je dan dat ik hier nog niet aan gedacht had dan? Hè? Ja, dan wordt het ingewikkeld. Hè? Dus de kunst is wel om ook daarin een soort ontspannen houding te hebben. Dat als een toezichthouder jou vragen stelt, dat er wel een reden zal zijn om die vraag te stellen. En daar iemand dan ook serieus in te nemen.
Ja, het vertrouwen hoog houden.
Ja, dan win je vertrouwen. Terwijl als je heel defensief op gaat stellen in dat soort momenten, dan geef je eigenlijk die anderen een reden om te denken van, klopt dit nou?
Ja, ik kan me wel voorstellen dat een raad van toezicht misschien soms wat te veel vraagt. Kan dat?
Dat kan ook. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Het is niet een hele duidelijke grens van wanneer zit je nou als raad van toezicht op de stoel van de bestuurder en wanneer nog niet. Dus je kunt natuurlijk hebben dat toezichthouders de neiging hebben om te veel op details te willen managen. En allemaal extra dingen te vragen. En je moet je wel realiseren, elke vraag die je als toezichthouder stelt, kost ook tijd om die te beantwoorden. Er moet informatie voor verzameld worden. Dus dan moet jij aan de slag als bestuurder of een beleidsmedewerker allemaal tijd in niet gaat zitten in de dingen die eigenlijk moeten gebeuren in de zorgorganisatie. Dus ik vind het ook belangrijk dat toezichthouders daar ook een gezonde reserve, terughoudendheid in hebben. Dat ze niet gaan overvragen.
Nee, oké. Okay. Ja. Net had je het even over, je moet wel een goed gevoel hebben of af en toe een beetje rondlopen in de organisatie. Is dat letterlijk? Zou een raad van toezicht de organisatie in kunnen lopen om informatie te vergaren?
Ja, voor een deel moet dat zelfs. Dan kom je weer terug bij die externe toezichtsregels die Peter net noemde. Dus als het gaat over contact met de OR en een cliëntenraad, daar zijn verplichtingen over dat je die jaarlijks hebt.
Ja.
Bezoeken daaraan. Maar je kunt ook afspraken maken die erover gaan dat je als toezichthouder door de organisatie heen loopt en ook een beetje ruikt en proeft hoe het er is. Ik kom wel zorginstellingen tegen die hebben meerdere vestigingen en dat de Raad van Toezicht dan bedenkt om elke keer op een andere vestiging de vergadering te hebben en het dan te koppelen aan een werkbezoek aan die vestiging. Nou, dat vind ik een hele mooie ontspannen manier om die organisaties wat te leren kennen. Of ga ook naar events toe in een organisatie. De kerstborrel van mijn part, weet je. Het zijn momenten waarop je even wat zichtbaar kunt maken, bereikbaar kunt zijn voor mensen. En ook wel een beetje voelt of mensen ontspannen met elkaar omgaan in de organisatie.
Ja.
Wat ik dan, dat hoor ik ook vaak van Raad van Toezicht, leden, wel een belangrijke indicator vindt van zit het hier goed?
Ja, dat gevoel wat jij noemt, Raoul, dat is met name wel een belangrijke graadmeter. Hè? Dat mm-hmm. je af en toe wel in de gelegenheid bent, maar dat stem je ook wel met je bestuurder af of je directeur. Om zelf een keer een soort van thermometer in de organisatie te houden.
Ja.
Om inderdaad gevoel te krijgen hoe dingen nu lopen.
Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven, Peter? Hoe je dan dat gevoel echt krijgt?
Ja, ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven uit mijn eigen toezichthouderspraktijk. Ik ben toezichthouder bij een GGZ-instelling.
Ja.
En we hebben formele afspraken gemaakt in dat toetsingskader. Hè, waarbij we als raad van toezicht af en toe wat bezoekjes brengen. Maar soms zie je ook, en dat is met name ook je toegevoegde waarde als toezichthouder, dat als het gaat over die morgenvraagstukken.
Mm-hmm.
Als je in een ambitieuze organisatie toezicht houdt, wat zijn dan belangrijke dingen die nu in de organisatie spelen, die van grote invloed kunnen zijn op de innovatieve dingen die je gaat ontwikkelen? En in een gesprek blijft dat toch altijd wel vrij abstract. Hè? Dus als je dat gevoel in een organisatie zelf even kan opsnuiven, dan helpt je dat. Maar dat helpt je in die zin dat je daardoor ook dus met de bestuurder over kan sparren. Omdat hij, hoe je het ook bent of verkeerd, hij of zij ontwikkelt natuurlijk altijd een klein tunneltje, omdat je constant in dezelfde organisatie zit. En een toezichthouder die wordt geacht de wereld van buiten ook een beetje naar binnen te brengen.
Mm-hmm.
Dus dat is ook toegevoegde waarde.
Ja.
Maar wel altijd in samenspraak met je bestuurder.
Ja.
Ik denk dat het onwenselijk is als je gewoon zonder hem of haar te informeren via de achterdeur een keertje naar binnen sneakt en als een soort van vlieg aan de muur gaat zitten kijken hoe dingen nou lopen.
Ja.
Toch?
Ja, precies. Ik kwam laatst in een raad van toezicht. En daar, dat was een landelijke, in een landelijk gebied met verschillende dorpskernen was dan een vestiging. En een van de raad van toezichtleden woonde aan de overkant van de straat van een van die vestigingen. En daar was wat. Ruzie tussen medewerkers en de manager. Wat er overal wel eens gebeurt. In de beste families komt dat voor. Maar deze raad van toezichtlid dacht van, weet je wat? Ik ga er eens even persoonlijk op af. En die liep naar de overkant van de straat en die ging zich met dat conflict bemoeien. Ja, dat moet je niet doen. Dat ga je grenzen over. Dat leverde ook wel een interessant gesprek op, zeg maar. Maar dan was dus wel weer zo'n evaluatie goed. Want daardoor kon op tafel komen dat dat was gebeurd. Dat dus een stapje te ver ging. Daardoor kon de toezichthouder ook dit lid van de RVT ook sorry zeggen. En met elkaar hebben we toen dus verkend van maar wat dan wel? En waar komt het nou vandaan? Want het was natuurlijk wel weer een oprechte betrokkenheid die erachter zat. Want het was bij hem in de straat. Hè? Dus hij had betrokkenheid bij die gemeenschap. En hij vond het belangrijk dat die zorginstelling daar goed werkte. Want dat zijn eigen buren die daar zitten. Dus, ja.
Ja, vanzelfsprekend. Maar als die betrokkenheid leidt tot
bemoeienis.
Tot de situatie dat jij als toezichthouder op de stoel van je bestuurder gaat zitten.
Ja.
Ja, dan gaat hij dus te ver. Dan gaat hij zo ver. Is ook die governance code nooit bedoeld eigenlijk.
Nee.
Dan gaat het weer over die principes dus, hè, ja. Waar je het eerder over had. Niet de regels, maar echt de principes. Dus ga niet bij elkaar op de stoel zitten, maar hou elkaar scherp. En ga niet alle...
Nou ja, precies. Ja. In onze cursus komt dat terug rondom de discussie afstand nabijheid.
Ja.
Hoe vind je daar die balans nou tussen?
Ja.
Dat is ook deels wel een soort van gevoelsdimensie. Die je niet helemaal zwart-wit met elkaar kunt aftikken.
Nee, vertrouwen zorgt voor afstand en nabijheid tegelijk, leerde ik laatst van een raad van toezichtslid, waar ik ook mee aan de gang was. Bijna een soort tegeltjeswijze.
Nog één keer. Wat...
Vertrouwen zorgt voor afstand en nabijheid tegelijk. Ja. Dus vertrouwen heeft als effect dat ik jou als bestuurder vragen mag stellen en dat jij je niet meteen aangevallen voelt. Want we vertrouwen erop dat ik die vragen stel vanuit een goede intentie.
We
mogen dicht bij elkaar komen. Maar als jij dan tegen mij zegt van joh, hier heb ik even afstand nodig en laat me maar. Dan is hetzelfde vertrouwen wat daarvoor zorgt. Ja. Oké, dan vertrouw ik er ook op dat je het in het snotje hebt en het komt wel goed.
Ja.
En jij hebt nu even ruimte nodig, dus die laat ik je ook. Dus nou ja, vertrouwen zorgt voor afstand en nabijheid tegelijk.
Dat is een mooie spreuk.
Mooie spreuk.
In essentie is ook waar het over gaat.
Ja, ja. Zeker. Ja, precies. Ja. Ja.
En dat geeft ook wel aan dat je elkaar dus nodig hebt daarin. Hè? Want je hebt elkaar af en toe dichtbij even nodig om even te sparren. En af en toe moet je die afstand juist ook hebben dat iemand je dus ook scherp houdt en even wijst op de punten die niet goed gaan of minder goed gaan of waar gevaar zit.
Mm-hmm.
En dan moet je niet te dichtbij iemand zitten. Dan moet je ook die afstand durven nemen.
Ja.
Een mooie beeldspraak eigenlijk die gewoon in de praktijk meteen toepasbaar is.
Ja, en het vergt soms ook wel wat moed, hè, van beide partijen om de rand van het bord daarin op te zoeken.
Ja.
Omdat juist die spanning je ook nodig hebt om zonder wrijving geen glansen.
Ja.
Dat is ook wel iets wat, zou ik zeggen, vanuit historisch perspectief langzaam maar zeker wel veranderd is in de wereld van toezicht. Dat je toch steeds meer met elkaar in gesprek raakt zonder die regels en de balans tussen afstand en nabijheid te overtreden.
Ja, precies. Want het is niet meer alleen maar een dun lijntje zoals een zandloper waarin de bestuurder praat met de Raad van Toezicht en verder is er niks. Hè? Nee. Je modern toezicht gaat erover dat de Raad van Toezicht veel actiever is en zich veel breder oriënteert. Ook dus contact heeft met die organisatie en de omgeving.
Ja.
Maar dan maak je het wel ingewikkelder waar nou precies grenzen liggen. Maar dat is geen argument om ze dan maar niet op te zoeken. Ga er maar mee aan de gang.
Zo is het.
Ja.
Mooie voorbeelden ook allemaal over de praktijk van de toezichthouder. Ik vind het interessant om al die informatie te horen. En ik zie jullie er ook bij glimlachen. Volgens mij smullen jullie ervan. Het delen van informatie en welke verplichtingen je nou moet voldoen. En ook wat voor meerwaarde het kan opleveren. Als we deze tweede podcast nu samenvatten. Wat zijn dan voor jullie de belangrijkste bevindingen? Raoul, mag ik bij jou beginnen?
Nou ja, maak het lerend met elkaar. Dus evalueer. Dus ga het aan. En leer van de ervaring.
Een constante...
Ja, constante leercurve waar je met elkaar in zit. Ja, zeker. Ja. Okay.
En wat is het voor jou, Peter?
Ja, er is natuurlijk een enorm scala aan reguleringen, aan instrumentaria te krijgen. De les zou eigenlijk zijn, pas datgene toe wat je echt nodig hebt en wat toegevoegde waarde heeft. En evalueer dat regelmatig om te kijken of dat nog de juiste afspraken zijn.
Ja. Mooi. Ik vond het ook, aan het begin gaf je dat al eventjes aan, dat is voor mij wel een hele belangrijke les hieruit. Of het nou wel of niet verplicht is, je kan er zoveel uithalen. En wat ik ook wel een hele mooie vind, is dat het gevoel bij de organisatie zo heel belangrijk is. Dus loop eens mee bij een organisatie. Niet meteen binnenlopen op het moment dat er gedoe is.
Mm-hmm.
En op de rol van op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Maar wel weten wat er speelt. En ik hoorde jou daar laatst trouwens iets over vertellen, dat jij bij de organisatie waar jij in het bestuur zit, zelf...
Ja, maar goed, ik heb een klein voordeeltje, want waar ik die rol dan vervul, dat is een organisatie die veel op basis van vrijwilligers ook doet.
Ja.
Dus dat geeft dan de makkelijke mogelijkheid dat ik ook gewoon als vrijwilliger meedraai. En dat is een goede manier voor mij om ook heel concreet bij te blijven dragen aan waarom die organisatie er is. En natuurlijk een beetje een soort van zesde zintuig te hebben over hoe is het? Gaat het goed? Zijn de mensen nog blij?
Ja. En in de zorg kan dat natuurlijk ook, maar dan moet je wel even oppassen dat je niet opeens...
je eigen BIG-registratie.
Nee, precies. Daar moet je een beetje voor oppassen.
Ja.
Dank jullie wel weer, heren, voor deze mooie lessen. Leuk om te luisteren. In de volgende podcast gaan we het hebben over de 3 speciale aandachtsgebieden van de inspectie. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ, en over werving en selectie. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast, nummer 3.